Hoi, welkom op de podcast van Gezond en Fitter Voeding en Leefstijlcoaching. Op deze podcast kan je alles vinden wat te maken heeft met voeding, beweging, ontspanning, stressreductie, wat het inhoudt, mindset, afvallen, hormoonleefstijl en alles wat omgaat in je hoofd als jij met betrekking tot je doel. Dus alles wat ik meemaak in mijn praktijk, voorbeelden waar je hopelijk wat van kan leren en wat ik zelf meemaak. Dus, en dat heeft dan in dit geval even te maken met de hormoon en leefstijl. Dus spreek dit jou aan, blijf dan vooral lekker luisteren en heel veel luisterplezier. Goedemiddag, avond, wanneer je dit ook luistert. Ik maak deze podcast altijd op maandag. Dus nieuwe start, nieuwe week. Probeer ik iedereen een beetje te motiveren. Een beetje een zwaar weekend heb gehad. Maar goed, je kan het ook op alle andere tijden, dagen afluisteren, beluisteren. Dit hoofdstuk gaat over je bent je fouten niet. En deze onderwerpen, net als die van vorige week, was wel een beetje de week daarvoor, zijn wat zwaardere onderwerpen. En sommige mensen denken, zweverige klets of wat een gedoe. Maar het is juist echt wel van toepassing als je aan je leefstijl, als je het roer om wil gooien, als je bewuster wil gaan eten, bewuster wil gaan leven. Heeft dit echt te maken met hoe jij in je vel zit? Want dat bepaalt welke keuzes je maakt. Of je nou ontspanningsstressbalans, of je nou inderdaad minder wil gaan snoepen, minder alcohol. Al die keuzes die je maakt en die je niet wil maken, hebben vaak, dat hoeft niet, maar vaak een achterliggende reden of gedachte. Vorige week heb ik dus een heel mooi hoofdstuk uit het boek van Dr. Julie Smith. Dat is een Amerikaanse dame volgens mij. En deze week doe ik daar weer een. Er zit nog één hoofdstuk tussen, maar die heb ik even overgeslagen. Dus ik zou zeker het boek aanschaffen. Het boek heet Waarom heeft niemand mij dit eerder verteld? Dat heb ik gewoon bij de Nederlandse boekenwinkel gekocht. En het is vertaald van Dr. Julie Smith. Deze week gaat het dus over je bent je fouten niet. Want wat ik ook zie in mijn praktijk is, we starten goed, we starten gemotiveerd. We zijn helemaal, yes, oké, ga er weer voor. Trouwens, heel veel mensen in mijn praktijk vertellen ook dat ze heel veel keren al diëten hebben geprobeerd. En soms lukte het, maar niet voor heel lang. Of dat als het dan niet goed ging, dat ze dachten, laat maar zitten. Ik eet nu die hele reep wel op. Of ik heb nu toch al een wijntje op. Ik ga nu wel door. Dat als je iets niet goed gedaan hebt. En niet goed gedaan hebt, dat klinkt heel negatief. Maar als het niet gelukt is, de stap of het doel wat je van plan bent om te gaan doen die week of die dag. Dat je snel denkt van ga je ook al snel negatief naar jezelf kijken. En zie je wel, sommige mensen zeggen dan in mijn praktijk, ik heb geen zelfdiscipline. Ik heb geen motivatie en ik ben een natte krant en ik hou dat niet vol. De mooie aanvulling is dit hoofdstuk dus. Dus ik ga lekker beginnen. Dus zelftwijfel houdt meestal verband met onze relatie met falen. Dus hoe is jouw relatie met falen? Ga niet vertellen dat je moet neerleggen bij mislukkingen en dat het verder een fluitje van een cent is, want het is niet zo. Falen is nooit gemakkelijk. En falen in dit geval klinkt het voor je leefstijl een beetje. Als je geen fouten durft te maken, als je niet op je bek durft te gaan, ga je ook niks leren. Hè? Want dan durf je ook die uitdagingen niet aan te gaan. Dus dat is al heel belangrijk. Ga eens uit je comfortzone. Dat is voor je hersenen heel belangrijk. Je maakt nieuwe paadjes aan. Voor je zelfvertrouwen is het ook heel mooi. Want heel vaak lukt het wel. Maar goed, het gaat dus nu even over als het niet lukt. Hè? Dus als falen niet lukt, het is nooit makkelijk. Het steekt elke keer weer. We willen allemaal goed genoeg zijn. We willen allemaal acceptabel zijn. En falen is een teken dat we deze keer tekort zijn geschoten. Dat denken we dan. Hè? Het is niet alleen onze relatie met onze eigen falen die moet veranderen. Maar ook hoe we reageren op het falen van anderen. Je hoeft niet lang op social media te zitten om een overweldigende faalangst te ontwikkelen. Als je op Facebook iets verkeerd zegt, dan krijg je allerlei reacties en negatieve naarden. Dus verbaal, ja, dat noemen ze dan een beetje verbaal geweld. En ja, dan ga je al snel minder dat doen. Dus dat is heel belangrijk, ook over taalfoutjes. Als je dat taalfoutjes maakt, dat je je daar meteen over verontschuldigt. Nou ja, goed, mensen die mij kennen en mensen die mij volgen op social media. Ja, ik maak heel vaak wel eens een taalfoutje. Maar dan denk ik, hey jongens, ja, als het je stoort, dan moet je maar niet meer gaan lezen. Ik doe echt mijn best om erop te letten. Het gaat om de boodschap, lees er een beetje doorheen. En ik zou het ook fijn vinden als je een fout ziet, app het even, dan verander ik het snel. En dat vind ik niet erg, want ik weet het. Ik weet dat ik het niet goed, dat ik er niet goed in ben, maar het houdt mij niet tegen om dingen te posten. Want ik vind het wel leuk om mensen te inspireren en motiveren. En dat probeer ik dus via die weg. Dus ik heb dat wel geaccepteerd van mezelf, zeg maar. En inderdaad probeer ik dat te veranderen. Dus je hoeft je niet echt te verontschuldigen. Hè? Dus dat zegt veel over de schande die bij elke vorm van falen om de hoek komt kijken. Dus aangezien social media weerspiegelen en het uitvergroten wat er speelt in de samenleving. Dus wie zeer zelfkritisch is, is eerder geneigd om ook kritisch te zijn over anderen. En dat vind ik wel een mooi stukje. Hè? Dus dat zegt ook weer over het vorige hoofdstuk, als iemand dus iets zegt en heel erg zelfkritisch is, is dat mooi, daar kan je van leren. Zeg je dankjewel, ik ga het aanpassen, wat goed dat je het zegt. En dat zegt niet iets over jou. Ze zeggen niet van, wat ben jij dom, wat is dat weer oelewappig, of dat had ik vroeger dan, nou, ze zullen wel denken dit. Nee, diegene vindt het ook fijn om te melden. Diegene vindt het, en dat zegt iets over diegene, want die is heel erg kritisch naar zichzelf en dan snel ook kritisch naar anderen. En dat is dus niet naar bedoeld. Dus als we geloven dat fouten en tekortkomingen vernedering en schaamte verdienen, nou ja, ook al was iets goed bedoeld, hoe kunnen we dan zelf beginnen om oké te zijn met het nemen van risico en het maken van fouten? Hè, dus als iemand dan iets zegt van, hey, het is, joh, je hebt het verkeerd geschreven. Nou, dan zeg ik bedankt, ik ga het snel aanpassen. Stel dat je dat heel erg op jezelf betrekt en je vindt dat vervelend en je schaamt je. Hoe kan je dan beginnen om weer te gaan posten? Hè? Dat wordt dan al moeilijker. Dus daar kan je alvast een beetje een eye-opener, vind ik. Nou, wat heel erg kan helpen is inzien dat die reactie van die andere mensen op hetgene wat je bijvoorbeeld verkeerd schrijft, is geen nauwkeurig beoordeling van diegene, even mijn bladzijde omslaan, is geen beoordeling op mijn persoonlijkheid, op mij. Nee, het is het teken van de manier, het is een teken van de manier waarop die persoon zich, waarop die ermee omgaat met bijvoorbeeld zo'n schrijffout. Dus het zegt weer iets over de ander. En het is goed bedoeld. Nou, falen, accepteren is moeilijk in een omgeving waarin mensen elkaar afrekenen op fouten. Hè? Afrekenen, maar waar constant dus gecorrigeerd wordt. En hoe vijandig we collectief ook tegenover mislukkingen staan, het veranderen van onze relatie met mislukking moet beginnen bij onszelf. Dus falen doet altijd pijn. Het nu gebeurt in een veilige omgeving of niet. Maar daarom proberen we, koste wat kost, het te vermijden. Dus je gaat op een gegeven moment, als je daar niet zo goed tegen kan, ga je die omgeving vermijden. Dus in het begin ging ik dan minder, daarom ging ik heel veel filmpjes maken. Omdat ik textueel niet goed was. Nou, bleek dat iedereen gelukkig die filmpjes heel goed leuk vond, of goed, niet, maar leuk vond. Omdat ik dus niet meer wilde schrijven, want ik kreeg opmerking van, nou ben jij dyslectisch en dit en zo, weet je wel. Dus mensen gingen zien dat ik dat, ze gingen mijn zwakte zien. Zo is het, ja. Ze gingen mijn zwakte zien, toen dacht ik, oh, wil ik dat wel? Want het is best wel out of the open, zeg maar, hè. Toen dacht ik, ja, daar moet ik dus wat mee. Dus ik ben ook proberen op mijn spelling te gaan letten. En ik ben er ook soms teksten in die, hoe heet dat, de AI gaan zetten. Maar dan wordt het weer heel zakelijk. Dus ik stoei daar nog een beetje mee. Maar dan zo'n filmpje, ja, dat is dan voor mij even de oplossing. Maar het allerbelangrijkste is vooral wel ermee door blijven gaan. En kijken, wat kan ik zelf doen om dat aan te pakken. En niet het als aanval zien, hè. Dus vaak stoppen we als iets te moeilijk wordt. We stappen over op een gemakkelijker, veilige optie. Of we weigeren om überhaupt ergens aan te beginnen. Nou, dat zijn allemaal keuzes die verslavend zijn. Dus doordat ze zo'n gelukschalig gevoel van opluchting geven. Of veiligheid. Of, oh, daar hoef ik vandaag niet meer mee geconfronteerd te worden. Dus dat doen we dus zo vaak dat een hindernis, dat dat een hindernis wordt in je leven. En dat wordt al spannender en al moeilijker om dat wel te gaan doen. Dus dat is eentje die ons tot benauwens toe gevangen zet in de comfortzone. Met al zijn futloos en gebrek aan energie voor wat dan ook. Kan dan vrij ver doorgaan, hè? Dus het tegenovergestelde van weerstand bieden tegen mislukking is het aanvaarden als onderdeel van groei en leren. Dus hoe doen we dat dan? Dus het is één ding om iets verstandelijk tot je te nemen, maar het is iets heel anders om het te voelen en echt te geloven wanneer het gebeurt. Dus iets zeggen heeft alleen nut als je het ook kunt geloven. Dus dat is natuurlijk. En dat ook, dit is niet weer een stap die ploep in één keer gaat, hè? Vandaar, zoals het vorige hoofdstuk, als je daar nog mee bezig bent, wacht dan even met dit aan te pakken. Je kan deze podcast wel beluisteren, maar ga eerst dan die andere nog even, andere stap waar je mee bezig was, goed in je systeem laten krijgen. Omdat die helemaal lekker eigen wordt. En dan pas deze. Dus dat nieuwe paadje moet helemaal even lekker, helemaal zonder obstakels goed zijn. En dan pas een nieuwe uitdaging. Dus iets zeggen heeft alleen nut als je het ook kunt geloven. Geloof je alles, dan moeten we iets zeggen waar we ons in kunnen vinden. Daarom heeft het geen zin jezelf ervan te overtuigen dat falen veilig is. We weten niet hoe anderen erop zullen reageren. Er zullen altijd critici zijn. En niet iedereen zal je overeind helpen als je valt. Onze enige optie is om ons hart en ziel, om ons met hart en ziel in te zetten, omdat wel voor onszelf te doen. Dus begin met erkennen dat je opstaan naar mislukking niet van anderen kunt laten afhangen. Dus dat vind ik een hele mooie, hè? Dus begin met geloven dat je opstaan naar een mislukking niet van anderen kunt laten afhangen. Als er steun beschikbaar is, moet je daar natuurlijk gebruik van maken. Maar je kunt niet altijd op rekenen dat een ander voor je klaarstaat. En daarom is het voor onze veerkracht essentieel om er niet afhankelijk van te zijn dat een ander je overeind helpt. Dat vind ik een hele mooie. Je moet het zelf doen. Dus je kan handvaten krijgen van mij of van anderen of van boeken. Maar diegene of dat boek, hè, niemand is er dan om dat aldo maar samen te doen. Jij bent degene die dat gaat doen. Dus we moeten onszelf opleggen de verantwoordelijkheid te nemen om onze wonden met medeogen te verzorgen. En onszelf naar die val weer op te pakken. Dus dat je jezelf weer toespreekt. Dus maak eigenlijk gewoon twee persoontjes van jezelf. Eigenlijk maar eentje, hè? Dus maak nog een persoontje van jezelf die jouzelf toespreekt. Wees je eigen coach. Dat is het allerbelangrijkste. En ja, je huurt iemand in of je gaat naar iemand of je leest dingen. Maar jij bent degene die het toe gaat passen. Nou, dus hoe ga je nou over een mislukking heen komen? Mislukking is een beetje, maar goed, als het dingen niet goed gaat, als je ergens op aangesproken wordt, of als je je schaamt daarvoor, hoe ga je daar nou overheen komen? Dus merk je op hoe je je voelt aan de hand van gewaarwording in je lichaam en de signalen die je krijgt van je aanvecht in je gedrag. Nou ja, van hetgeen waar je dus tegenaan loopt, hè. Of je merkt dat je naar al je favoriete verdovende activiteiten grijpt. Uren tv, alcohol, snoep, social media. Je verstoppen, niet meer weggaan of zo, hè. Dus die steek van mislukking motiveert ons om ervoor af te sluiten. Dus zelfs als je in de eerste instantie niets voelt, zal hopelijk het onderdrukkende gedrag nog wel opvallen. Dus ontworstel je. Dus ga uit dat patroon. Ga uit die cirkel dat je jezelf klein maakt en wegdrukt. En onzeker wordt. Weet je nog het verhaal van Jim Carrey die het masker afdeed? Hè? Toen hij dat masker afdeed van die film, Mask. Dan, toen had hij minder macht over hem, dat masker. En had hij niet meer had hij minder kracht. En minder, was hij minder stoer, was hij minder mooi. Maar dat kan je ook met een emotie doen. Door die te beschouwen als een ervaring die over je heen spoelt. En niet als wie je bent. Dus, ja. Ik hoop dat het een beetje. Dus je gaat als iets gebeurt wat je niet leuk vindt, of je voelt, je denkt dat je faalt, je denkt dat je voor schut staat, dan doe je weer even een soort van dat masker op. En dan voel je van hé, dat masker gaat weer af, want dat ben jij niet. Dat is even dat watgene wat er gebeurde. En dat is niet iets van jou. Als je de emotie kunt benoemen, dus als er wat gebeurt in je hoofd. Naar iets wat niet goed gegaan is, dan kan je geest het met meer ruimte van een afstandje bekijken. Dus je gaat met een soort helikopterview van, oké, het is niet goed gegaan, wat gebeurt hier nou? Degene zegt wat, oh, ik noem maar even weer een voorbeeld over die spelling. Of als ik heb een keer een fietstocht gehad, nou ja, dat bakte ik helemaal niks van. In eerste instantie schaamde ik me dan, of weet ik wat. Maar dan ga je met een helikopterview kijken en denk je, is dat echt zo? Moet ik me daarvoor schamen? Dat is gewoon de situatie, of niet goed getraind, of weet ik het wat. Als je je gedachtenpatroon kunt labelen, werkt dat op dezelfde manier. Dus het verslag wat er gaande is, zoals verteld door je geest, dus wat jij jezelf vertelt, van nou ja, zie je wel, ze denken dit en ze vinden dit en van dat, is geen feit, maar een theorie, een mening, een verhaal of een idee. En die mening is gekleurd door kritische stemmen van je verleden. Dus dat komt ergens vandaan, hè? Dus dat jij dat gaat denken op die manier, komt omdat misschien iemand dat vroeger al doordeed. Het heden, het verleden, door herinneringen. Misschien is er ooit iets gebeurd dat je toen heel kwetsbaar voelde toen je faalde. Dus dat is een emotie van toen. Dat ben je nog steeds met die helikopterview aan het bekijken. En naarmate je dat patroon van die kritische stemmen leert kennen, dus dat je dus met die helikopterview denkt, oh ja, daar gaan we weer. Ze zeggen dat. En je weet waar ze misschien vandaan komen. Dus of het is van diegene, die is gewoon heel kritisch. Is dat wel zo? Dan kun je die gedachtenstroom zelf een naam geven. Bijvoorbeeld, kijk, daar heb je Helga weer met haar mening. He, dat. Dan laat je het niet binnenkomen. Dan geef je meteen het weer terug naar de Helga. En dat kan heel krachtig zijn om afstand te nemen van het zelfbeklag. Dus afstand nemen van, oh ja, ik heb het weer gedaan, of zie je wel, ik kan het niet, of het is niet gelukt, of ik ben een zwak, of weet ik wat. Dan geef je meer keuze over de vraag of je het als een feit wil beschouwen, of zelf ziet, of slechts ziet als één waardeloze of als een optie. Dus merk bij die gedachten, hè, van is dat nou wel of niet waar, merk op om die pijnlijke gevoelens te onderdrukken. Dus help jezelf onthouden dat je er niet naar hoeft te handelen. Naar datgene wat je denkt. Dus dan ga je jezelf niet klein maken. Dan ga je jezelf niet verontschuldigen. Dus als je stopt met vechten tegen die emoties en in plaats van toestaat, hè, in plaats daarvan dan ga je ze toestaan, die emoties, en denk je, als je stopt met vechten tegen de emoties en in plaats daarvan toestaat dat ze met alle geweld over je heen spoelen, is dat pijnlijk en onstuimig. Ja, dus... ja, maar dat spoelt over je voorbij. Ik moest even verder lezen. Dus dat houdt in, hè, dat... iemand zegt iets en dat is stom of niet goed gegaan of daar schaam je je over. Dan kan je dat dus meteen je hand met in je gedachten zo van blokkeren. Maar je moet ook het even, laat het even over je heen komen. En dat doet even zeer en dat is niet leuk. Maar dat spoelt ook weer voorbij, want dan ga je dus meteen daarna die helikopterview. Ja, dat zeg je nou wel, maar... hè? Als je probeert het altijd weg te duwen en niet erover na te denken, dan komt het wel een keer altijd binnen. Dus het is belangrijk dat je wel dat absorbeert en dat een plek geeft en zegt van, het is van over diegene. Of, want anders dan wordt het ergens opgeslagen, komt toch ergens binnen. En dan ga je het soort van opstapelen, al die negatieve kritieken. Dus observeer het, onderga het en een beetje ernaar luisteren. En stel jezelf gerust. Dus wees je eigen beste steun en toeverlaat die iemand ooit voor je zou kunnen zijn. Dus ga tegen jezelf praten of naar jezelf kijken hoe jij tegen iemand zou praten als je dat hoort. Dus iemand krijgt kritiek. Wat zou jij dan zeggen tegen diegene? Hè, als zijnde van, nee hoor, want je hebt het zo gedaan en het kan gebeuren. Of vat het niet zo op. Hè? Dat is ook wel eens mooi om te kijken. Wees eerlijk tegen jezelf, bied tegelijkertijd onvoorwaardelijke liefde en steun. Dus zeg hem, nou dat viel niet mee hoor, nou hou vol. Die beste vrienden weten dat ze niet alles voor je kunnen doen, maar ze wijken niet van je zijde. Dus prik er een beetje doorheen. Leer ervan, hè? Dus wie een professionele sporter coacht, analyseert elke prestatie. Dus je kijkt niet alleen naar wat er fout ging, die coach. Je kijkt ook naar wat er wel werkte. Dus als die pijn van die tegenslag is afgezakt. Als je dat even hebt. Dat komt even binnen. Dat laat je even landen. En dan ga je even helikopterview. Daarna ga je aan de slag om je voordeel met die ervaring te doen. Dus dat ik zeg van ik ga een filmpje maken in plaats van schrijven. Dat was ook een beetje het uit de weg gaan. Hè? Maar... En dan ondertussen vind ik een manier van kortere teksten. Als ik even twijfel over, ik ben wat rustiger gaan schrijven. Als ik twijfel over mijn spelling. Als iemand dan wat zei over de spelling, ging ik het meteen veranderen. Was ik daar blij mee. Ik ging het wat meer omarmen, de kritiek. Dus dat, ga aan de slag om je voordeel met die ervaring te doen. Laat niet na om zaken op te merken die je goed hebt gedaan. Dus ik ben wel naar buiten getreden. Ik heb wel iemand heeft het gelezen. Ik heb diegene geïnspireerd, want ik heb gevraagd wat vonden ze ervan. Alleen even een taalfoutje gemaakt. Ik noem dit al door even als voorbeeld. Hè? Dus het kan ook zijn voor met eten. Als je dus gesnoept hebt en je had het niet willen doen, dat je dan denkt, dat was niet handig. Ik had mezelf gezegd, ik mag niet snoepen. Maar hoe komt het dat het nu niet gelukt is? Dit voorbeeld heb ik wel vaker gegeven. Dat komt omdat ik misschien te weinig ontbeten heb. Dat komt omdat ik misschien verkeerd ontbeten heb. Dus te veel snelle suikers, waardoor je daarna snel weer trek hebt. Het komt omdat iemand toch een beetje aanduwde met het gebakje dat ik geen nee dorst te zeggen. Nou, dan ga je daarmee aan de gang. Hoe komt het dat je geen nee dorst te zeggen? Dat is mooi. En ook kijken, dan heb je dus, want dan gaat het nu om, hè, wat lukt er wel? Normaal zou je dan misschien de hele dag gaan snoepen. En nu heb je alleen maar dat gebakje genomen, wat heel knap is. Want dat lukte voorheen niet. Hè? Dat is dus heel belangrijk. Waardeer wat werkte en wat niet werkte. Wees je eigen coach, zodat je ervaring kunt leren en weer vooruit kunt. Dat is het allerbelangrijkste. Dus juist mooi als je kritiek krijgt of fouten maakt, is geen falen. Keer terug naar wat belangrijk is. Falen en tegenslag doen elke keer pijn, maar uithalen en opnieuw beginnen kan nog steeds in dezelfde lijn zijn met onze normen en waarden. Als de pijn van het falen nog steeds aanwezig is, kan het moeilijk zijn om zelfs te overwegen om het opnieuw te proberen. Hè? Dus als het nog heel erg na-ebt. In plaats daarvan rennen we liever weg of verstoppen we ons. Terugvallen op je normen en waarden en de reden waarom je dit doet, dus dat is heel belangrijk. Terugvallen op je normen en waarden. Dus terugvallen van wat is de reden dat je begonnen bent met je gezonde leefstijl. Doe je dat om je fit met je kinderen te blijven sporten? Of te blijven sporten? Dat je met vakanties wel mee kan met fietstripjes, dat je het wel nog volhoudt om te stoeien in het water met je kinderen. Bijvoorbeeld dat, hè. Of dat je door alle ziektes in familie en zeer en dichtbij, dat je denkt, ja, dat ik wil in ieder geval de baas over mijn eigen lijf zijn, dat ik zelf in de hand heb dat ik minder snel ziek word, omdat ik dat dan gezond, mijn gezondheid ga aanpassen. Me lekker in mijn vel voelen, waardoor ik ook zelfverzekerder ben. Daardoor je leefstijl aanpassen. Dat zijn normen en waarden. Dat is de reden waarom je dit doet. Dus als je iets doet waar je om schaamt, of dat je hebt gezegd, ik ga niet drinken, en vervolgens ben je helemaal lam gegaan. Ja, kan je je voor schamen? Kan je denken, oh, wat een zwakkeling. Maar je kan ook denken, nou joh, waarom is het gekomen? Wat was ook weer de reden waarom ik dit gestart was? Dat je dus al een hele week brak bent bijvoorbeeld. Daarna. Dat je kinderen zien dat je veel gedronken hebt. Dat is een verkeerde boodschap. Ik noem maar even wat, hè. Als dat voor jou een belangrijke reden is om dat niet meer of minder te doen, ga die weer even oppakken. Nou, dit gezegd hebbende wil ik niet bagatelliseren hoezeer we overspoeld worden door emoties na een mislukking. Dus neem de tijd. Het is belangrijk om eerst de ervaring te verwerken. En probeer het pas opnieuw als je er klaar voor bent. Dus als je nog niet, als je het nog steeds dat falen en dat mislukken gevoel van jezelf, ga dat even een plek geven en dan ga je weer overnieuw beginnen. Ja, niet dat je in het heet van de strijd altijd de tijd hebt om je werkbladen tevoorschijn te halen en terug te zoeken, wat we ook alweer, hè, ook alweer aan het doen waren. Maar vraag jezelf op dat moment af, als ik terugkijk op deze tijd, op welke keuzes zou ik trots zijn? Welke stappen kan ik zetten waarvoor ik mezelf over een jaar dankbaar kan zijn? Hoe kan ik hiervan leren en vooruit blijven gaan? Dus als er iets gebeurt, dat bedenken, nog een keer. Als je terugkijkt op deze tijd, welke keuzes zou ik trots zijn? Hè? Dus eigenlijk kan je dan al zien van ja, maar dat is één moment geweest en de rest deed ik het wel goed. Welke stappen kan je zetten waardoor je jezelf over een jaar dankbaar bent? En hoe kan je hiervan leren en vooruit blijven gaan? Nou, samenvatting van het hoofdstuk. De meeste zelftwijfel hangt samen met de relatie die we hebben met falen. Dus de meeste zelftwijfel hangt samen met de relatie die we hebben met falen. Volgende punt. Hoe andere mensen op je mislukking reageren zegt niets over je eigen persoonlijkheid en waardigheid. Dus dat is een hele mooie, hè. Schrijf, als dit een heel groot hoofdstuk is van jou, schrijf dit op en zet het in je screensaver. Plak het op je koelkast. Hoe andere mensen op je mislukkingen reageren zegt niets. En mislukkingen, ja, als er dus iets niet gaat. Als jij zegt tegen een heleboel mensen, ik ga niet drinken. En je hebt gedronken, denk je, nou, ze zullen wel denken. Dat zegt niets over jouw persoonlijkheid of waardigheid, hè. Misschien begrijpen ze het wel heel erg. Misschien zeggen ze wel, nou, ik snap het wel, het is hartstikke lastig of moeilijk. Of de angel van mislukking kan ons ertoe drijven emoties te verdoven of te onderdrukken. Dus zelfs als je het gevoel in eerste instantie niet opmerkt, kan je de onderdrukkende gedragingen opmerken. Wees je eigen coach en maak van falen een leerervaring, terwijl je vooruit blijft gaan in lijn met wat voor jou het belangrijkste is. De emotionele reactie op mislukking kan overweldigend zijn, dus neem de tijd. Maar deze vind ik het allerbelangrijkste en daar wil ik mee afsluiten. En die heb ik al vaker gezegd. Dit is weer een lekkere lange podcast. Dus de laatste. Wees je eigen coach en maak van falen een leerervaring, terwijl je vooruit blijft gaan in lijn met wat voor jou het belangrijkste is. Dankjewel. Dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. Nogmaals, hè, iedereen pakt bij dit hoofdstuk of bij de vorige of bij de dingen. Daar herken je jezelf in en ga je mee aan de slag. Net als ik al zei in de podcast hiervoor. Als je dus nog niet de ene stap onder de knie hebt, wacht dan even met de volgende stap te pakken. He, dus ga echt helemaal dat hele nieuwe paadje van iets nieuws helemaal goed afmaken. Dat die helemaal vanzelf gaat. Dat je er niet meer over na hoeft te denken. En dan pas de volgende. En dat heeft even tijd nodig. Maar je zal zien, dan is het gewoon ook echt voor altijd. Dus pas je leefstijl aan voor altijd. En dan maak je af en toe even een uitstapje met een vakantie, met Pasen, Kerst, een paar dagen wel even wat foute dingen eten of drinken. Of even een tijdje niet sporten omdat je dat niet redt of weet ik wat. Maar daarna pak je het weer op. Want dat paadje is helemaal klaar. Dat is eigenlijk de boodschap. Nou ja, mocht je meer inspiratie willen over dus dat falen, hoe pak ik dat op in de praktijk, dan kan ik dat samen met je gaan doen. info@gezondenfitte.nl kan je mailen. Kijk even op mijn website www.gezondenfitte.nl. Nou, wat ik al zoal doe. Kijk even bij de vergoedingen, want veelal wordt het vergoed. En ik heb een nieuw programma van de Metapower. Ook daarin heb je ook een beetje een soort van steuntje. Dus het is geen afslank maand, maar je hebt wel even een goede boost dat je ergens mee bezig bent. Je wordt daar constant door herinnerd. Maar goed, wil je daar meer informatie over, ook even mailen en dan maak ik een afspraak. Ga ik alles vertellen. Dit kan ook allemaal online, hè. Ik coach online op afstand. Is ook mogelijk. Nou, fijne dag. Dankjewel.